Zullen we beginnen met gebed. Vader, wat is het heerlijk om zo als gemeente bijeen te zijn en ook een moment te hebben dat wij het avondmaal mochten vieren. En heel eenvoudig onze gedachten op Christus richten. Op zijn werk, Heer. Wat hij voor ons gedaan heeft om u te verheerlijken, Vader. En als we dan uw woord verder openen in de prediking, dan wil ik u ook vragen dat u het wil zegenen, Heer. Zo vaak, Heer, voel ik althans, en ik weet zeker, Heer, voor ieder die het woord predikt of studie geeft of uitleg geeft, Heer, dan voelen we ons zo beperkt, Heer, zo zwak, zo nietig. En dan wil ik gewoon eenvoudig vragen, Heer, wilt u mij als instrument gebruiken? Mag uw woord verkondigd worden? Mag de naam van Christus gedeclareerd worden? En mag uw woord recht gesneden worden? En Heer, wilt u dan ook daardoor bewerken wat u voor ogen heeft, wat u bepaald heeft, dat uw woord niet ledig mag terugkeren, Heer, dat het u mag verheerlijken, want u bent de almachtige God, Heer, de alwijze, de waarachtige, degene die verheerlijkt en verhoogd moet worden in alles wat u geschapen heeft. En Heer, we zijn zo diep gevallen, bewerk in ons, Heer, dat wij u verheerlijken. Mag ons geloof ook werkelijk fundament hebben, mag ons geloof inhoud hebben, Heer, want dat inhoud en de vulling van ons geloof, Heer, dat is hetgeen wat u verheerlijkt. Niet dat wij met onze naam, of dat wij met onze lippen de naam van Jezus noemen, maar dat wij met ons leven hem uitleven. En dat wij belijden dat Christus Heer is en onze Verlosser. Daar bid ik toe, Heer, dat ons geloof gestalte mag krijgen. En Heer, als we dan door het leven van Paulus heen aan het gaan zijn, mag dan ook deze preek weer aanvullend zijn en opbouwend en verder het fundament leggend voor ons heel ons denken, Heer. Dat ons denken uitgelijnd mag worden met uw gedachten. Dat bid ik toe, Heer. Zend uw geest daartoe. Bewerk het in de harten van ons. Ik bid ook hier voor de zondagsschool. Als die kinderen daar uw woord te horen krijgen. Dat het in die jonge harten geworteld mag worden, Heer. Dat zij vroeg voor u gewonnen mogen worden. Dat zij een leven mogen leiden, Heer. Nog vele jaren. Als herauten van de naam van Christus. Als helden van uw genade of trofeeën van uw genade, Heer. Mogen wij als ouders en als ouderen, Heer, een voorbeeld zijn voor de kinderen. Om te zien dat er een levende Heer is die in ons werkt. En vandaag gaan we zien dat die levende Heer ook in Paulus werkte. Op een wijze, Heer, die voor ons in ons denken onverklaarbaar is. Dat bid ik toe, Heer. Leid ons zo. In Jezus' naam. Amen. Romeinen hoofdstuk 15, vers 14 tot 25. En ik stap hier midden in de brief van de Romeinen, omdat wij eigenlijk bezig zijn met een inleidende studie naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1, waar we, zo de Heer wil, binnenkort eens aan beginnen. Maar het eerste woordje die we er tegenkwamen in Efeze 1, vers 1, is Paulus. En zo zijn wij al voor onze zesde keer, als ik het juist heb, met Paulus bezig. Paulus, een dienaar van Christus, heb ik de tekst, de preek genoemd. En ik wil met u lezen hoofdstuk 15, vers 14 tot 25. En Paulus sluit hier eigenlijk een beetje de brief een beetje mee af. Laten we het gewoon lezen. Ik geef niet zoveel context dit keer. Maar ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij reeds vol van goedheid zijt. Vervuld met al de kennis, in staat elkander terecht te wijzen. Toch heb ik hier en daar, bij wijze van herinnering, iets wat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade, om een dienaar van Christus voor de heidenen te zijn, in de heilige dienst van het evangelie Gods, opdat de offergave der heidenen Goden welgevallig zou wijzen, geheiligd door de Heilige Geest. Mijn roemen bij God is dan ook in Christus Jezus, want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen en door kracht van de geest. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe, de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Ik stel er mij eer in het te verkondigen, doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was. En niet om niet op eens anders fundament te bouwen, maar om te handelen naar hetgeen geschreven staat. Zij, aan wie niets van hem is verkondigd, zullen hem zien, en wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft en ik sedert tal van jaren verlangend heb, of ben tot u te komen, zodra ik naar Spanje reis. Ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpen te worden voor mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Tot zover. Ik heb u de laatste paar preken laten zien dat Paulus de apostel is naar de heidenen. Dat dat zijn grote opdracht was. Dat dat zijn missie was die hij van de Heer Jezus aan de Damascus weg had ontvangen. Hij moest naar de heidenen. Het evangelie verkondigen naar de heidenen. En er is geen apostel die daar zoveel gestreden heeft, hebben we in Galaten gezien, als de apostel Paulus. Als een energie, als een passies, alles dreef hem daartoe. Hij heeft zijn hele leven daaraan gewijd. Heel de rest van zijn leven was dat Paulus zijn doel, het evangelie verkondigen aan de heidenen. En als we zo aan het eind van de Romeinenbrief komen, de reden dat ik dit pak, het laatste gedeelte van de Romeinenbrief, is dat hij hier eigenlijk een opsomming geeft. Dat hij hier een opsomming geeft van zijn drie reizen. Hij heeft zijn drie reizen erop zitten. De eerste hebben wij doorlopen. Weten we dat nog? Handelingen, hoofdstuk 13 en 14. Toen zijn we naar hoofdstuk 15 gegaan, wat die conferentie in Jeruzalem was over het evangelie. Was het nu wel of geen besnijdenis? De tweede en de derde heeft Paulus inmiddels ook doorlopen. En nu schrijft hij aan het eind die lange Romeinenbrief. De langste brief die hij schrijft naar een gemeente. En hij geeft een opsomming. Misschien eventjes, we zagen dat ook, dat hij in het laatste vers zag van, ik ben eigenlijk op doorreis naar Jeruzalem. Weet u wat hij daar bracht? Een offergave. Vanuit Macedonië en Achaia, als je verder leest, de Romeinen, hoofdstuk 15, vers 26 tot en met 32, dan zie je dat ook, dat hij daar inderdaad eigenlijk zegt van, het evangelie is vanuit het Jodendom naar de heidenen gegaan. Nu hebben de heidenen de plicht om een stuk terug te doen. Om de eenheid te benadrukken. Paulus is ongeveer 60 jaar als hij deze brief schrijft. 10 jaar heeft hij rondgereisd. En in deze versen beschrijft hij, en ik zou het zeggen, de enorme rijkwijde van zijn bediening. Als dienaar van de Heer Jezus Christus. Hier in deze versen omschrijft hij het onvoorstelbare succes van zijn werk. Je zou bijna kunnen zeggen het onbeschrijfelijke effect van zijn arbeid. En dat zit hem ook in de woorden van Jeruzalem tot Illyrië toe. We gaan er straks beschrijven wat dat inhoudt, of tenminste even kort zien. Paulus heeft zijn reizen gemaakt. Daar gaan we niet helemaal doorheen, maar wat we hier zien is dat Paulus een dienaar is van Christus. In deze tekst omschrijft hij zich ook zo. Dienaar van Christus. Dat is het enige wat Paulus nog voor ogen heeft. Ik ben een dienaar van Jezus Christus. Hij heeft er 10 jaar op zitten en hij heeft, nou als het mee zit, en we begrijpen een beetje ons tijdschema van hoe lang hij nog heeft, dan heeft hij nog 7,5 tot 8 jaar voor hij onthoofd wordt in Rome onder de furieuze Nero. Laten we eens gaan kijken naar Paulus zijn complimenten. Want Paulus schrijft aan een gemeente die hij nog nooit bezocht heeft. Alle andere brieven, dat waren gemeenten die hij gesticht had. En hier schrijft hij eigenlijk iets heel gewaagds. Want hij schrijft aan een gemeente die hij niet gesticht heeft, waar hij nooit geweest is en die hem niet persoonlijk kennen. Maar hij begint met complimenten. Laten we daar eens gaan kijken in vers 14. Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u dat gij reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat om elkander terecht te wijzen. Paulus nu geleefd had, dan was dat graag de brief die ik ontvangen had. Voor onze gemeente is het niet. Ja? Liever dan Sardes. Als die brief van Sardes hier binnenkwam, Bijbelgemeente Genk, dit is het. Hij zei dood. Nu, ik denk niet dat we daarvan schrokken. Als je slaapt, schrik je daar niet van. Maar als je half wakker bent, dan is het een nachtmerrie. Paulus geeft die complimenten. Hij spreekt dan ook mijn broeders. Hij heeft ze nooit gezien, maar hij sluit ze in zijn hart. En als je namelijk het begin van Romeinen ook leest, in de eerste 14 versen, dan schrijft hij ook van, ik heb al zo vaak naar jullie willen komen, naar jullie toe willen komen. Dat schrijft hij hier aan het eind nog een keer. Want ik ken jullie reeds. Jullie behoren tot mijn geliefde gemeente. Ook al kennen we elkaar niet, we zijn verbonden. En ze zijn volwassen, want wat zegt hij? Zelf al ben ik overtuigd. Het is niet alleen maar een kennis die Paulus heeft van de gemeente. Het heeft hem een diepe overtuiging gegeven dat dit een volwassen gemeente is. En ongetwijfeld zal hij eens reizen met Priscilla en Aquila, die uit Rome gejaagd waren en hem inderdaad op zijn reizen vergezelden, met name zijn derde reis. Dat zal hij informatie gekregen hebben. En hij schrijft deze gemeente. En hij schrijft en hij zegt, ik heb die overtuiging dat gij reeds vol van goedheid zijt. Dat jullie het evangelie al uitleven. Weet je nog de preek van vorige week? Het evangelie uitleven. Dat zijn Paulus zijn complimenten aan deze gemeente. Hij had hem al heel lang willen bezoeken. Op dit moment, en dat is misschien wel even leuk om te weten, schrijft Paulus vanuit Korinthe. Paulus schrijft deze brief aan de Romeinen uit Korinthe. Nou, als er al een gemeente was met veel turbulentie, dan was het Korinthe. Het is het laatste moment dat Paulus in Korinthe is. Het is op rust gegaan daar. En hij schrijft en hij wil naar Rome toe. Dat staat vast voor hem. Een volwassen gemeente, zoals ik zei. Ze dienen elkaar. Maar er staat iets heel belangrijks in. Vervuld met kennis, in staat elkander te onderwijzen. Dit zijn niet terecht te wijzen. Dankjewel, Eddie. In staat elkander terecht te wijzen. We spreken wel eens over Bijbelse counseling, is het niet? Dat is exact wat Paulus hier bedoelt. Dit is een gemeente die in staat is om elkaar op te bouwen. Geen apostel heeft deze gemeente gesticht. Paulus is er nooit geweest. Petrus is daar niet beland voor die Paulus. Voor Paulus. Dit was een gemeente die ontstaan is, waarschijnlijk door zendelingen vanuit de gemeente van Paulus of vanuit Jeruzalem zelfs, die daar beland zijn en die hebben daar een gemeente neer kunnen zetten. Een zeer solide gemeente. En het zijn geen consumenten. Ze weten elkaar aan te sporen, elkaar te corrigeren, elkaar te vermanen, elkaar op te bouwen in Christus. Dat is eigenlijk wel bijzonder, hè? Dat Paulus hier hen niet omschrijft van als je problemen in de gemeente hebt, ga naar een professionele hulpverlener. Of een psycholoog. Paulus zegt, jullie zijn in staat om elkander op te bouwen in het geloof. Alles werd gegeven door Christus aan zijn gemeente en het is genoegzaam. De gemeente in Rome had het begrepen en die kreeg een enorm compliment. En dat alles zonder leiderschap van een apostel. Dat is knap. Maar Paulus houdt het niet alleen bij zijn compliment, hij gaat ook naar zijn commissie, zijn opdracht. In vers 15 en 16, en leest u maar eens met mij mee. Toch heb ik hier en daar, bij wijze van herinnering, iets wat vrijmoedig geschreven. En je voelt als het ware dat Paulus schrijft naar een groep die hij nooit ontmoet heeft. En als u de brief doorleest, dan weet u ook, nou voor degene die een beetje bijbelkennis heeft, Romeinenbrief, dat is een theologisch hoofdstuk. Daar is het de theologie. Daar is het evangelie, vers gesneden, in dikke plakken, het is voedsel. En hij zegt het inderdaad zelf ook. Ik heb hier en daar wat vrijmoedig geschreven. Maar wat een tact, schrijft Paulus. En hier zien we Paulus ook als leider een enorme bijzondere tact hebben om naar een gemeente te schrijven. En hij schrijft geen lichtzinnige voedsel. En wat zegt hij? Ja, ik ben wat vrijmoedig geweest. Maar ik ben niet liefdeloos. En in de HSV staat er zelfs, zeer goed vertaald, op gedurfde toon. Op gedurfde toon. Ik heb iets gezegd, ik heb als het ware een stuk leiderschap genomen in jullie gemeente. Ik heb dingen verteld die mogelijk wat confronterend waren. Oh, dat is ook zo, lees hoofdstuk 3 maar in. Waar begint dat? Bij hoofdstuk, bij vers 10. Iedereen staat schuldig voor God. Niemand is zonder excuus. Paulus schreef het krachtige taal. Het is gedurfd, maar het getuigt ook van moed. En Paulus haalt zijn moed ook ergens vandaan, want kijk maar eens waar hij zich op beroept. Hij beroept zich op zijn commissie, vers 15b. Laten we het hele stukje nog even lezen, 15. Toch heb ik hier en daar bij wijze van herinnering iets wat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade om een dienaar van Christus, Jezus, voor de heidenen te zijn. Waarom sprak Paulus zo vrijmoedig? Omdat hij zegt, ik ben een apostel naar de heidenen en jullie zijn heidenen, dus ik heb die vrijmoedigheid genomen om te schrijven. Dat is gedurfd van Paulus. Hè? Maar hij beroept zich op het feit dat hij apostel is voor de heidenen. Wat mij hier opvalt, is dat Paulus een enorm verantwoordelijkheidsbesef had van wat voor opdracht de Heer hem aan de Damascus ervaring, moment, gegeven had. Een gigantische opdracht om het evangelie in de heiden te verkondigen. Hij had niks te zoeken, zou je kunnen zeggen, met Rome, met de gemeente in Rome. En toch zegt hij, ik wil mijn aandeel daarin hebben. En als je verder leest, dan zegt hij, ik wil eigenlijk komen. En ik wil eigenlijk, in hoofdstuk 1 zegt hij ook, ik wil eigenlijk dat jullie door mij gevoed worden en ik door jullie gevoed worden. Ik wil een stuk van mezelf achterlaten in jullie gemeente. Maar ik heb jullie ook nodig als ik doorreis naar Spanje. Wat een verantwoordelijkheidsbesef heeft deze apostel. Gestreden, wat we de vorige keer gezien hebben. Dat hij zelfs Petrus moest vermanen. Omdat Petrus inderdaad naar de besnijdenis terugging. Barnabas. Die anderhalf jaar met hem rondgereisd was. In de eerste zendingsreis stapte zelfs aan de kant. Paulus stond alleen. In Jeruzalem. Denk je, dat zal wel genoeg zijn. Oh nee. Paulus schrijft brief van de Romeinen en zegt, ik ben wat vrijmoedig, maar ik heb iets van de Heer gekregen en ik pak het beet en ik laat het niet los. Dat is wat de Heer mij gegeven heeft en wat de Heer gegeven heeft is belangrijk. Paulus was een man met een missie. Dat is wat ik hier lees. Een man met een commissie. Een man die een opdracht heeft en het tot het eind toe wil vervullen. Die niet stopt en zegt van, het is genoeg Rome, dat staat, dat draait, daar heb ik niks mee van zoeken. Daar moet ik heen, zegt Paulus. En als eerste stuurt hij zijn brief. Hij laat zich niet afleiden van zijn taak. Hij is de apostel aan de heidenen. En hij omschrijft zich vandaag als dienaar van Christus. En dat is niets anders dan een slaaf die doet wat zijn baas, zijn meester zegt. Kent u uw missie in het leven? Oh, we gaan naar Paulus en we bewonderen hem hierom. En ik zou hier veel langer kunnen parkeren, maar dat is niet mijn bedoeling. Maar kent u uw missie? Weet u wat de Heer aan u gegeven heeft? En als u denkt dat het Paulus altijd makkelijk geweest is, mag maar. Maar we hebben het al een paar keer gezien. Zijn lijden. In 2 Korinthe hoofdstuk 11, waar hij het omschrijft. En we gaan straks nog iets verder daarin. Paulus had geen makkelijke opdracht. Maar hield vol. Is het u ook wel eens opgevallen als je Paulus zo door zijn brieven heen leest, hoeveel sportuitdrukkingen hij gebruikt? Ja? Dat hij inderdaad zegt van, ik boks niet in de lucht. 1 Korinthe hoofdstuk 9, vers 27. Als ik aan een wedstrijd meedoe, dan doe ik het volgens de spelregels van het spel. En waarom? Er is niemand zo gedisciplineerd eigenlijk in de menselijke wereld. En zeker niet in Korinthe. Ja, waar die spelen doorgingen. Een tegenhanger van de Olympische Spelen zou je kunnen zeggen. Ik ben even de naam kwijt, zo'n bijzondere naam. En Paulus gebruikt dat omdat namelijk een sporter over het algemeen heel duidelijke doel en missie heeft en er alles voor geeft. En dat is feitelijk wat hij aan ons geeft. Kent u uw missie? Als u hier vandaag zit en weet wat de Heer aan u gegeven heeft, dan zegt u van, weet je, ik heb het voor een tijd en een zonde gedaan, dat is genoeg. Dat hebben we gezien, Paulus die duizenden kilometers heeft afgelegd, overal gemeenten heeft gesticht en hij zegt hier zelfs in dit stuk, ik heb mijn taak volbracht, er is geen werkgrond meer over waar ik nog kan gaan. Wat schrijft hij? Ik schrijf eigenlijk naar jullie omdat mijn missie nog niet is volbracht. Er is meer. Het stopt niet. Bent u zo toegewijd in uw missie? Ik denk dat wij daarin moeten groeien. Dat we ons niet moeten af laten leiden, maar dat we ook de ballast in ons leven wegdoen wat daar niet hoort. Dat we onze opdracht die de Heer ons geeft, en dat is voor iedereen verschillend, dat we die serieus nemen. Wij hebben net zo een opdracht van de Heer als Paulus. Dat wij gefocust zijn en gedisciplineerd om die taak ook tot het eind toe te volbrengen. Dat was Paulus zijn commissie. En Paulus gaat verder en spreekt over zijn competentie. Vers 17 en tot en met 19, laten we het stukje even gaan lezen. En hij schrijft dus en hij zegt, ik schrijf naar jullie wat vrijmoedig. En jullie weten vast wel wat er allemaal door mij bewerkt is. En dan begint hij over zijn competentie. Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus. Hij heeft mij aangesteld. Hij heeft mij die taak gegeven. Want ik zal niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad. Door kracht van tekenen en wonderen en de kracht van de geest. De kerk in Rome had ongetwijfeld gehoord van het werk van Paulus. Als je de Romeinse wegen net ook bekijkt, alle wegen leiden naar. En dat was waar. De impact van Paulus' bediening was in Rome niet ontgaan. Ze hadden elkaar nooit ontmoet. Maar ze hadden ongetwijfeld gehoord van zijn onverzettelijkheid voor het evangelie. Het hele Romeinse Rijk was vrij verkeer van handel en transport. Een 100.000 kilometer wegennet was aangelegd. En er was vrij verkeer. En Paulus heeft er regelmatig gebruik van gemaakt. De handel was er, de wandel was er. Er waren militaire kolonnes. Je kon vrij behoorlijk veilig over die routes rijden. En zo zal ongetwijfeld het nieuws bereikt hebben over Paulus. Ja, dat in Rome aankwam. Maar wat schrijft Paulus hier? Mijn roemen bij God is dan ook in Christus. Kunt u zich voorstellen, en als we verder gaan in het stukje, dan zien we ook wat Paulus allemaal gedaan heeft. Hij heeft het evangelie verkondigd van Jeruzalem tot Illyrië. Weet u waar dat ligt? Macedonië. Het hedendaagse Macedonië. Vroegere Joegoslavië. Hij ging dus inderdaad al de Balkan in. We hebben er geen verslag van in Handelingen. Maar als Paulus dat zegt, dan zegt, daar zijn wij geweest. Dan kun je niet anders realiseren en zeggen van, een man die zoveel bewerkt heeft, die in 10 jaar tijd, je zou kunnen zeggen, de grootste bekende wereld daar grotendeels heeft bereikt in dat gebied. Enorme gave capaciteiten en talenten had meegekregen, een karakter. Wat bijzonder was. Laat het maar zo omschrijven. En als je zijn brieven leest, dan begrijp je ook wat een intellect die man gehad moet hebben. En wat zegt hij? Ik roem in Christus. Ik roem verder nergens anders in. Hij roemt niet in zijn intellect. Hij roemt niet in zijn geestelijke inzichten die hij kreeg. Als hij door de Efezebrief heen gaat, waar hij regelmatig zegt van het mysterie is mij bekendgemaakt. Wat was het mysterie? Jood en heiden samen in één gemeente. Hij heeft daar als hardste voor gestreden. En wat zegt hij? Roemen in Christus. Bovennatuurlijk vruchtbaar waren ze zendingsreizen geweest. Overal waren gemeenten gesticht. Bovennatuurlijke resultaten. Is het niet? Paulus is net zo lang aan het reizen geweest dat ik in Genk bezig ben. Ik ben hier bijna 10 jaar. En wat is het resultaat? In vergelijking tot Paulus? Ik kan niet in zijn schaduw staan. 10 jaar lang. Reis naar reis. Brief naar brief. Wat een onvoorstelbare zegen. Wat een onvoorstelbare zegen heeft die man meegekregen. Maar wat een nederigheid. Als hij spreekt over zijn competentie, wat zegt hij? Ik heb niks. Ik heb niks. Ik zal niet wagen, zegt hij. Ik krijg het niet over mijn hart. Dat is waar ik het hardst voor moet vechten. Om over niks anders te spreken dan hetgeen Christus door mij bewerkt. I'm a nobody. Het is Christus die dat door mij bewerkt. Om wat? Om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad. Oh, dan komen we bij de prediking van Paulus. Paulus was een geweldige preker, zoals wij tenminste bedenken. Apollos was misschien nog beter. In Korinthe vonden ze Apollos beter. Die had tenminste een eloquent speech. Maar Paulus kon zich behoorlijk meten aan de grootheden in die tijd. Maar wat was zijn bediening? Om niet alleen de heidenen het evangelie te brengen, in vers 17, maar om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Dat gaat verder dan bekering. Dat is niet alleen maar eerste stap binnen en iemand is wederom geboren en het vers wedergeboren kind van de Heer ligt daar en laat er dan de rest over. Nee, lees zijn brieven maar na. Waarom zond hij brieven? Omdat hij persoonlijk niet erbij kon zijn. En hij wilde graag dat de gemeente groeide. En als wij Efeze in zullen gaan, dan zullen we ook merken dat het een gemeente is waar hij 2,5 jaar geweest is, die zwaar voedsel aankon. Waar Paulus als het ware al zijn theologie registers open kon trekken en het kon inderdaad op hun loslaten. Maar Paulus roemt nergens anders in dan in woord en daad. En ik wil bij dat ene woord daad wat stilstaan. Ja, we kunnen hier alle kanten op gaan. Ik kan hier een dozijn preken uithalen. Maar het woordje daad. Woord en daad. Het verkondigen en het uitleven. Maar voor Paulus was dat iets specifieks, dat uitleven. Want ga eens mee terug naar Handelingen hoofdstuk 9, vers 16. Ik mag ook vers 15 meelezen. Want we hebben dit stuk gelezen, we hebben dit stuk behandeld. En ik heb hier bewust iets overgeslagen om de accenten niet te leggen, maar om daar nu op terug te komen. Paulus kreeg iets mee, wat niet iedereen meekreeg. Niet in dezelfde mate. Handelingen hoofdstuk 9 vers 15. En dit is wat de Heer tot hem sprak. En dit is wat de Heer hem verteld heeft. Want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen, koningen en de kinderen van Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Paulus kreeg niet alleen de opdracht, en dit is aan het geloof van Ananias gezegd. Hè? Dit is aan Ananias verteld en dit is wat Ananias te horen krijgt. Eigenlijk een verslag van wat Paulus te horen gekregen heeft. En Paulus krijgt dit te horen, dat de Heer hem zal tonen hoeveel hij lijden moet. De Heer zal hem tonen hoeveel hij lijden moet. Je zal maar zo'n opdracht krijgen, is het niet? Je gaat naar de heidenen, je verkondigt het evangelie. En trouwens, het bijproduct daarbij, wat er nog bij zal komen, is dat jij veel zal lijden. Want dat zit in het woordje daad. Het is niet alleen dat de verkondiging er was, maar ook het lijden. En voor Paulus was dit iets unieks. Je mag even meegaan. Dit ga ik even wat verder uitweiden. 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 1 tot 5. Paulus kreeg te horen dat hij lijden zal en dat hij lijden moest voor de naam van de Heer. En als we dan denken inderdaad aan 2 Korinthe hoofdstuk 11, die hele opsomming, dat hij 5 keer 39 stokslagen gehad heeft, dat hij nacht en ontij gehad heeft en een nacht in open zee heeft rondgedobberd, een etmaal. En dan lezen we dat en dan staan we versteld. Maar er was een specifieke reden dat Paulus moest lijden. Er was iets unieks aan het lijden van Paulus in dit opzicht. En daar wil ik eigenlijk op richten. Paulus lijden, ik ga dat gewoon van tevoren zeggen. Dat is makkelijk voor u, dus zodat u begrijpt waar ik heen ga. Paulus zijn lijden was niet alleen een gevolg van het evangelie. Weten we nog dat hij het evangelie verkondigde en al die Joden op zijn nek kregen overal? Ja, dat hebben we ook gezien. Maar voor Paulus was het lijden ook het beeld van Christus. Paulus zijn lijden was niets anders dan een levende getuige van het lijden van Christus voor de heidenen. Als de mensen Paulus zagen en zijn lijden, begrepen zij dat het evangelie ook lijden inhield. Maar dan het lijden van Christus. Heel eenvoudig. Paulus was een levend voorbeeld van Christus' lijden. Het was dus meer dan alleen de boodschap die Paulus verkondigde. Het was zijn leven die getuigde van het lijden van Christus. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 1 tot 5. En nu, ik ga een aantal teksten achter elkaar zetten, zodat u ook gaat begrijpen dat dit in de tekst zit. Niet in Romeinen, maar wel dat het lijden bij Paulus iets heel specifieks had. 2 Korinthe hoofdstuk 1 vers 5. Of ben ik, toen ik bij u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid, u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten onder u iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met vrezen en beven tot u. Laat ik daar maar stoppen. Paulus kwam in zwakheid. En weet u één woord die in de heidense culturen niet geaccepteerd was, niet bij de Grieken, niet bij de Romeinen, was dat woord. Zwakheid. Niemand kwam in zwakheid die leider was en die een boodschap had. Dat is een specifieke term. Paulus gebruikt dat naar de gemeente van Korinthe voor een hele specifieke reden. Oh, dat waren de mensen die waren sterk. Dat waren de mensen die waren goed en groot en machtig. En dat waren de mensen die imponeerden. En Paulus zegt, nee, ik kwam in zwakheid. En hij gebruikt dit herhaaldelijk naar de brieven van Korinthe. Hij kwam, en wat hij daar eigenlijk mee zegt, hij kwam zoals Christus kwam. Lees dat ook niet over de Heer Jezus? Dat de Heer Jezus kwam in zwakheid. Paulus gebruikt dat hier met een reden. Zwakheid was een schande en een gruwel voor de heidenen. En Paulus kwam op een wijze dat hij Christus afspiegelde in zijn leven. Ga je maar eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 4, een paar bladzijden verder voor u. En waarom schrijft Paulus daar in Korinthe zo vaak over en ook in 2 Korinthe? Omdat met name 2 Korinthe de verdediging is van zijn apostelschap. Hij werd letterlijk aangevallen op het feit dat hij apostel was. En de argumenten die ze aanhalen waren heel eenvoudig. Hij komt in zwakheid. Hij ziet er niet uit. En hij zegt, er is een reden voor. 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 9. En dit zegt hij, want het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen. Het is God zelf die hun de laatste plaats heeft aangewezen. En hij gaat door en hij gebruikt hier een beeld van een generaal die overwinning gehaald heeft en die een parade door een stad voert en achteraan wandelen degenen die overwonnen zijn door de generaal, waar hij de victorie over behaald heeft. En Paulus zegt, God heeft ons als laatste aangewezen. En wat staat er dan in vers B, vers 9b? Als ten dode gedoemden, ten dode opgeschreven. Wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en voor mensen. En Paulus zegt, dat is wat God met ons bedoelt als apostelen. Wij zijn een schouwspel voor de wereld, wij wandelen achteraan. En dat waren de mensen die inderdaad veroverd was, waar de overwinning op behaald was. En de generaal voorop. En dat, die werden gebruikt als schouwspel, de arena in, de leeuwen erop los. Er werd naar gejoeld als ze door de straten gingen. En Paulus zegt, wij zijn door God aangesteld en neergezet als zo'n schouwspel. Totaal tegen alle menselijke regels in. Wij zijn een spektakel geworden, want dat is het woord wat daar staat, theater eigenlijk. Spektakel worden wij. Overgeleverd door God zelf, als apostelen. Vers 10. Oh, wij zijn dwaas om Christus wil. En dan wordt hij wat cynisch. Oh, maar gij zijt verstandig in Christus. Wij zijn zwak. Oh, gij zijt sterk. Gij van aanzien wij niet in ere. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, een zwervend leven. Dat is nog niet bepaald iets goeds op je cv, hè? Als je binnenkomt bij een kerk en je zegt van, je gaat een kerk stichten. Dit ben ik. Wanneer heb je voor het laatst gewassen? Of vorige week nog? Toen was ik in Antiochië. En hoe ben je daar vertrokken? Ja, ik werd daar eigenlijk weggejaagd. Maar er is nog iets achter, vers 12. Wij verrichten zware handenarbeid. Hebben we verteld dat Paulus die tentmaker was, dat hij vaak lederkleden of lederbewerker was. Het was niet alleen stof, het was ook leer. Allerlei soorten handwerk. Het was niet alleen tent. Dat wij denken aan een tentje waar je in kamperen. Dat is een niet wat verwrongen beeld wat we daarbij hebben. Het was veel breder. Weet u, als Paulus dit gebruikt, dat ik zware handenarbeid gedaan heb, dan zegt hij eigenlijk, ik doe het werk van een slaaf. Was die niet Romeins staatsburger? Weet u het nog? Onze eerste preek? Tweede preek? Dat hij Romeins staatsburger was en dat hij dat recht bij geboorte gekregen had? Geen Romeins staatsburger zou die taak op zich nemen. Dat was onwaardig. Dat is hetzelfde dat ik ga solliciteren en zeg, oh, zet mij maar achter op een vuilwagen neer. Uit afval van anderen lopen slurren, daar is niks mis mee trouwens. Maar in die tijd was die status verschillen enorm. Je had een werkende klasse, dat waren de slaven. En het Romeinse Rijk bestond uit miljoenen slaven. Rome, daar waren soms een miljoen slaven. En er was maar een kleine groep van aristocraten die de zaak leidden. Nee, zware handenarbeid was niet voor vrije mannen en helemaal niet voor Romeinse staatsburgers. En Paulus nam dit vrijwillig het werk van een slaaf op zich. Wat een dienaar, hè? Wel, ieder zelf gerespecteerd persoon zou dat weigeren. En Paulus zegt, nee, dat is wat ik graag doe. Zal ik eerlijk zeggen, dat werd tegen hem gebruikt in hoofdstuk 9 van 2 Korinthe, of van 1 Korinthe zelfs. Maar die zegt, heb ik niet de vrijheid om geld te vragen en het te laten? Feitelijk is het zo dat Paulus hier omschrijft, er was voor mij geen plaats op deze wereld. Overal waar ik ging, werd ik gehaat, werd ik uitgescholden. Ik had dan ook nog arbeid. En het enige arbeid wat ik deed, was dat van een slaaf. En mensen achter me niet eens waren dat ik dan ook nog kon spreken. Hij werd gelasterd en bleef vriendelijk. Weet je, in Galaten hoofdstuk 6 vers 17, ik heb het er even bij u bijgezet, zegt Paulus helemaal aan het eind van die brief dat hij zegt, ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. Ik draag de letterlijke littekenen. En het woord daar dragen is hetzelfde woord als dat Jezus zijn kruis draagt en wij ons kruis op moeten nemen. Ja? Dat wij ons kruis opnemen. Paulus zegt, ik draag ze letterlijk in mijn lichaam. Verder 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 13. Wij zijn uitveegsel van de aarde geworden als aller voetveeg tot op dit ogenblik. En dat uitveegsel is letterlijk het spul wat je van de borden schraapt aan het eind van de maaltijd en dat gooi je weg. Afval. Voor de varkens. Nou, die hadden ze in die tijd daar niet. Wel, we hebben natuurlijk wel in Korinthe, niet in Jeruzalem. Maar voedsel voor de beesten. Nou, zo werden criminelen in die tijd omschreven. Paulus zegt, dat is hoe een schouwspel wij zijn. Dat zijn de daden waarin ik moest leven. Dat is mijn leven wat ik heb laten zien. We gaan nu eens mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. En ik vermoed dat het hier straks zal eindigen, de preek. Naar dit punt, anders lopen we te ver uit. Ik denk niet dat we het volgende punt gaan halen. Hier ziet u ook wel een aantal teksten. 2 Korinthe was de aanval, onvoorstelbare harde aanval op zijn apostelschap. En dit zegt hij in 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 1. En laat ik even een paar dingen bij elkaar zetten, zodat u de lijn van gedachten van Paulus begrijpt. Het is niet zo'n lang hoofdstuk 4, maar hij begint hier vers 1. Daarom nu wij deze bediening hebben. Welke bediening? Het apostelschap voor de heidenen, want dat lag bij hem onder vuur. Dat heb ik gekregen. Vers 7. Wij hebben deze schat. Welke schat? Die bediening van het apostelschap, het verkondigen van het evangelie aan de heidenen. In aardevaten, zwak, broos, breekt zo een stuk af. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Als er al iets goeds uit mij komt, zegt Paulus, dan is dat God door mij heen, maar niet uit mij, want ik ben maar gewoon een broze pot. Gods kracht wordt geopenbaard in zwakheid. Vers 12, natuurlijk 10. En hier schrijft hij iets. Zo bijzonders. We lezen daar makkelijk overheen, maar Paulus schrijft dit wel met een hele specifieke reden. Ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Wij zelf, want voortdurend worden wij die leven en de dood overgeleverd om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. En wat Paulus hier eigenlijk zegt, het leven dat ik leid is een, je zou kunnen zeggen, een beeld. Een fysiek beeld van het lijden van Christus. En zijn lijden werd ons leven. En je ziet mij sterven. En dat je mij ziet sterven, zie je het leven van Christus in mij. Paulus is een levend bewijs van het lijden van Christus. Is ook wel voor te stellen, is het niet? Bij de Joden kon je naar de Hebreeuwse tekst gaan. In het Oude Testament over de lijdende verlosser in Jesaja 53 gaan. En de heidenen dan, wat voor basis hadden die? Hoe konden die zien dat er een lijdende Messias was geweest? Aan Paulus. Aan Paulus. En er zijn nog meer teksten die ik eruit heb moeten laten. Maar Paulus spreekt daar veelvuldig op vers 12. Zo werkt dan de dood in ons. Maar leven in u. Constant leeft Paulus met de gedachte dat hij kan sterven. En dat het hem te veel wordt. En dat hij er niet meer tegen kan. Lijden, lijden, lijden. De dood was actief in Paulus' zijn leven. En wat produceerde het? Het produceerde bij de mensen in Korinthe zichtbaar beeld van Christus lijden. En dat daardoor het leven gekomen was. Ik hoop wel dat u begrijpt dat Christus zijn lijden verlossend was en dat van Paulus niet, hè? Dat is buiten kijf. Paulus lijdt niet verlossend. Paulus lijdt als een beelddrager. Ga dus mee naar Colossenzen 1 en dat is misschien wel een klap op de vuurpijl. Om een beetje te begrijpen wat Paulus daarmee bedoelt. Colossenzen 1 vers 23. Waar hij zo mooi omschrijft dat Paulus zijn lijden een beeld was van het lijden van Christus. En hij omschrijft het op een, ik zou bijna zeggen, een bijzondere wijze. Indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof en die niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, waarvan ik Paulus een dienaar ben geworden. Wat zegt hij daar? Ik heb het jullie verkondigd als wat? Als een prediker voor de heidenen, voor de ganse wereld. Niet voor de Joden, maar voor de wereld. En dan vers 24, waar de meeste mensen zich over buigen. En zeggen, wat bedoelt hij hier? Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil leid. En vul ik in mijn vlees, in mijn lichaam aan, wat ontbreekt aan de verdrukking van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Al helderder kan Paulus het niet verwoorden. En wat hij dus eigenlijk zegt, ik lijd voor jullie. En ik vul aan lijden aan wat er nog ontbreekt. En dan ontbreekt niks aan het lijden van Christus verlossend. Maar er is iets anders wat hij aanvult. Lees maar eens verder in vers 25. Haar dienaar ben ik geworden, krachtens de bediening die mij door God is toevertrouwd. En hij maakt het hier heel exclusief voor zichzelf. Ik heb een specifieke bediening gekregen. Om onder u het woord tot zijn volle recht te doen komen. Wat was de aanvulling van zijn lijden? Om het woord van God tot zijn volle recht te gaan laten komen. Het was niet alleen de prediking van Paulus, die het bewijs leverde van het evangelie, en die verwoordde wat Christus gedaan had voor de heidenen, maar het waren ook zijn leven en zijn lijden van Paulus, waardoor ze konden zien dat het een evangelie was wat lijden inhield. En ze zagen feitelijk het woord bekrachtigd en vervuld, aangevuld, vervolmaakt door het leven van Paulus. Er zijn niet veel uitleggers, kan ik u eerlijk zijn, die dit zien en die hierop staan. Maar waarom kreeg Paulus anders zo'n heldere opdracht? En waarom stond er dan zo duidelijk hoeveel ze moesten lijden? En waarom beroept hij daar in zijn brieven zo vaak op? Omdat dat de manier is waar God zo'n zwak instrument als Paulus, en zwak was die, die leefde in alle zwakheid, deed het werk van een slaaf, had geen gestalte die aansprekelijk was. We omschrijven hem als een man met kromme benen, kalend, grote neus. Als u zegt van waar baseren we dat op? Oh, er zijn een paar aanwijzingen, maar er is ook veel inlezen in de tekst. Dus ik behoed me daar een beetje voor, maar het lijkt er wel op dat hij niet een voorkomen had dat aantrekkelijk was. Hij verblijdt zich hier in Colossenzen 1:24 dat hij mag lijden voor de gemeente en mag aanvullen dat het woord gestalte krijgt in hen. Hij verblijdt zich daarin. Begrijp je dan ook dat Paulus kan zingen als hij gevangen zit? En dat hij zegent wie hem vervloeken. En dat zijn hart uitgaat naar de heidenen die verloren zijn. Oh, waar het mogelijk dat ik mijn verlossing kan verliezen als mijn volk maar tot verlossing komt. En wat zegt hij aan het einde in 2 Timotheus, zijn allerlaatste brief? Ik ben geboeid. Ik zit hier gevangen. En wij zouden denken, en het woord van God dan? Oh nee, het woord van God is niet gebonden. Verre van. En dat ging door. Kun je het voorstellen dat als je dit gaat bekijken en je leest dit, dat dit alle menselijke voorbeelden van succes omver haalt. Alle menselijke verklaringen van die wij als in onze filosofie en gedachten kunnen naar voren kunnen brengen, onderuit schoffelt. En dat Paulus maar één ding zegt, ik roem in de Heer. En dat hij mij waardig geacht heeft voor deze grote taak en ik heb dat serieus genomen. Maar ik kreeg daar een specifiek lijden bij. En een lijden dat ze kunnen zien dat Christus in mij leeft. Een lijdende Messias. En Paulus bracht woord en daad. Vindt u ook niet als je dit leest? Misschien als toepassing in dit punt. Als u denkt dat u zwak bent en niks voor de Heer kan betekenen, dat is de beste positie om te zijn. Is het niet? Paulus roemde in zijn zwakheid. Nou, als heidenen ergens in roemen, daar niet. Hè? En dan moet u zich plaatsen in die tijden. In de Griekse cultuur waar hij dat in schrijft. Als Romeins staatsburger. Zwakheid was niet iets om in te roemen. En Paulus zegt, dat is precies waar Christus doorheen werkt. En ik heb er dan nog een speciale dosis van lijden bij om Christus te weerspiegelen. Dan zullen we eens kijken dat we de laatste paar minuten nog snel even door die laatste teksten heen kunnen. Niet om af te raffelen, maar Paulus geeft ook een conclusie. Een conclusie. Vers 19b. Zo heb ik van Jeruzalem uit rondreizen tot Illyrië toe de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Ja, je mag weer terugbladeren. Paulus zegt, ik heb mijn taak volbracht. Geweldig Paulus. Je bent inmiddels tegen de 60. We hebben hier het brugpensioen. Wat zou je daarvan denken? Ik denk dat hij dezelfde woorden uit Romeinen gebruikt. Hoofdstuk 6. Mogen we dan blijven zondigen? Nooit, zegt hij. De genade heeft u gekomen. Mogen we dan blijven zondigen? Nee, nee. Ik ben nog maar net begonnen. En dat zie je hier ook. Dat is eigenlijk wel bijzonder, hè? Aanvulling. Paulus ging nooit noord-zuid, hè? Paulus ging altijd oost-west, hè? Paulus bleef continu in het Romeinse Rijk. We vinden hem nooit in Afrika, we vinden hem nooit buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Hij zegt zelfs, ik wil naar Spanje toe, wel dat lag volaan in het Romeinse Rijk. Paulus bleef als Romeins staatsburger in alle wijsheid, bleef hij gewoon in het Romeinse Rijk. schitterende wegen, perfect commerce, waar je dus met de routes mee kon gaan en waar je op de karren en de kolonnes mee kon reizen. Duizenden kilometers had hij inmiddels al afgelegd. En we zien dat hij hier ook van Albanië, Macedonië, die richting daar, tot aan Jeruzalem, 2200. 50 kilometer. Ik heb mijn taak volbracht, zegt hij. In alle grote steden zijn gemeentes. Hij heeft niet iedereen aangesproken. Alle gemeentes zijn gesticht in grote steden. Commerciële steden. En van daaruit ging het verder. En hij zegt, aan het einde van zijn derde reis, er is geen werkgebied meer over. En waarom? Want zegt hij, ik wil alleen maar vers 20, ik stel mij eer in het verkondigen, doch zo dat ik niet optreed waar de naam reeds genoemd was. Of dat ik niet op een andermans fundament was. Ik ben een pionier. Ik ben een pionier-evangelist. Ik ga niet daar waar al de naam van Christus verkondigd is door mijn collega's die uitgezonden zijn of gemeenten die er al op uitgegaan zijn. Ik ben de pionier. Wat een succes. Hè? Kun je het voorstellen in 10 jaar tijd. Vanuit Tarsus gehaald door Barnabas. In Antiochië geplaatst. 3 keer rond. En dan staan er nog onnoemelijk veel dingen niet in Handelingen. En Paulus zegt, er is geen werkgebied meer over. Er is geen werkgebied meer over. Denk je dat Paulus op pensioen gaat? Nou, we weten het al. Hè? Absoluut niet. Verre van zelfs. Ja. Paulus' conclusie is, ik heb hier geen ruimte meer over. Hier is eigenlijk geen plaats meer waar de naam van Christus al niet eens genoemd is. Ik moet verder. 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 En hij komt me op zijn 56ste of 58ste jaar niet in aanmerking voor pensioen en zegt, mijn taak is nog niet volbracht. Wat zegt hij? Zijn concept, waar hij heen wil, zijn idee van wat hij voor hem heeft, vers 22 tot 25. Daarom werd ik dan ook thans herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. Waarom werd hij verhinderd? Om in Rome te komen? Omdat hij nog steeds werkgebied had. Waar die was. Ik kon hier niet weg, want er was nog steeds waren er gebieden waar de naam van Christus niet verkondigd was. Maar het is gedaan. Maar thans, nu mij in deze streken, vers 23, geen arbeidsveld meer overblijft. En ik zede tal van jaren verlang bij u te komen. Wat een verlangen. Dan zie je dat Paulus hier gaat plannen. Zodra ik naar Spanje reis, als ik naar Spanje ga, dan hoop ik eerst bij jullie aan te komen. Ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpen te worden voor mijn tocht. Ik heb jullie nodig als een pitstop, als een tussentijds moment om verder te kunnen, want Spanje is wel een heel eind. En dan moet u zich denken, hij schrijft iets vanuit Korinthe. Hij was bijna dichter bij Spanje dan bij Jeruzalem. Hè? Hij was een heel eind op weg en hij zegt, ik moet toch eerst naar Jeruzalem. Ik moet die gift, ik moet dat geschenk brengen. Vers 25, thans ben ik op reis naar Jeruzalem, ten dienste van de heiligen. Zo lang verhinderd, zo lang gestreden. En nu zie je dat hij plant. En in deze planning, je zou kunnen zeggen, maakte hij een tussentijdse evaluatie. En ik vind dit zo schitterend als je dan inderdaad ziet dat Paulus onder de volle soevereine leiding van de Heer de taak volbracht heeft. En hij gaat niet wachten en zeggen van, nou, hier zegt u het maar. Paulus is een planner. Ik eerst naar Jeruzalem, dan hoop ik naar Spanje te gaan. Maar we weten, als hij naar Jeruzalem gaat en de weg die hij neemt, dat hij herhaaldelijk te horen krijgt. Het wordt je dood. Het wordt je gevangenschap. En hij vraagt ook, als je verder leest in de Romeinenbrief, in die laatste paar versen van hoofdstuk 15, bid voor mij dat het geschenk en de gave die wij brengen ook geaccepteerd wordt, maar ook dat de ongelovigen mij niet op mijn nek zitten. Wel, hij kwam bij Rome. Geboeid. Hij is daar 2 jaar gebleven. Nou, we begrepen is hij ook weer vrijgekomen. We weten niet of hij Spanje gehaald heeft. We kunnen daar lang over speculeren. We hebben geen idee, maar Paulus plande. En Paulus plande, waarom? Waarom plande die? omdat hij een dienaar was van Christus. Met een duidelijke opdracht, een boodschap en een leven aan Christus toegewijd. Zijn wij bereid om zover te gaan voor het evangelie? Als Paulus? Noemen wij ons dienaar van Jezus Christus? Noem ik mij dienaar van Jezus Christus? Kunnen wij zeggen van, ik heb de taak volbracht, Heer, en ik plan alweer voor het volgende? Wanneer denken wij te stoppen als dienaar met Christus? Bij het pensioen? Of gaan we pas beginnen bij het pensioen? Of zeggen wij tot dat de Heer mij thuis haalt? Zei Paulus dat niet aan het eind? Ik heb de strijd gestreden. 2 Timotheus, de laatste brief die we van hem hebben. Ik heb de strijd gestreden. Ik ga weg. Binnenkort zal mijn leven hier eindigen. Ik heb de race volbracht. Ik heb de finish gehaald. En de dienaar Gods werd opgenomen. Ik zal u zeggen, als u de Heer Jezus kent als uw persoonlijke verlosser, hou niet terug. Als ik hiernaar sta te kijken, dan ben ik niks. En laat ik het wel zeggen, ik vereenzelvig mij meer met Paulus dan dat u zich daarmee hoeft te vereenzelvigen. In die zin dat ik de prediker van Gods woord ben aangesteld met een duidelijke opdracht. Ik ben mijn opdracht redelijk bewust. Wie kan zeggen dat je het volbracht hebt? Dan alleen de geest van God die in ons hart spreekt. En dat bevestigt. En ook bij Paulus bevestigt. Wil ik ook zo naar jullie uitnodigen en zeggen van, als je de Heer Jezus kent als je verlosser, geef je aan hem en leef voor hem. Hou niet terug. Maar doe wat de Heer je opdraagt. En blijf erop gefocust. Gooi alle ballast van dit leven af. Zet hem centraal tot het eind toe. Als dat lijden met zich meebrengt, so be it. Want iedereen die een heilig leven wil leiden zal vervolgd worden. Als u hem niet kent, vandaag is de dag. Als u de Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke verlosser, dan bent u de meest beklagenswaardige hier op dit moment aanwezig. U heeft geen hoop. U bent voor eeuwig verloren als u op dit moment zou sterven. Vlug naar de Heer Jezus. Zijn armen staan wagenwijd voor u open. Om u te verlossen van uw grootste probleem, zonde. Als u hem voor hem buigt en inderdaad beleidt dat u ziet dat u zondaar bent, gaan de sluizen van Gods genade in de hemel voor eeuwig open over uw leven. En u wordt meer dan welkom geheten. Dan zal ik u zeggen, dan begint het leven pas. En dan begint de strijd pas. En dan begint het lijden pas. Maar eens zullen wij terugkomend op 1 Korinthe 15, zal onze behoudenis volmaakt zijn. En dan ga ik een kop koffie drinken met Paulus. Vader, ik dank u. Ik dank u voor uw goedheid in het leven van Paulus. Wat een dienaar, Heer. Wat een dienaar. Onbegrijpelijk als hij zo gereisd heeft. En aan het eind van zijn reis, op weg gaat naar Jeruzalem, maar die door de Romeinen uit de handen van de Joden gehouden moeten worden, anders hadden ze hem doodgeknuppeld of geslagen, gestenigd. En dat hij zoveel moed heeft door uw geest om verder te plannen en verder te gaan, om het evangelie aan de heidenen te brengen, te verkondigen zijn leven, te laten zien wat het is, wat Christus gedaan heeft, lijden, lijden. En door het lijden heen, Heer Jezus, konden ze zien dat u een verlosser was. Dat er een overwinning was. Niet door een krachtige heer. Niet door een heldhaftige heiland die kwam. En die de wereld zou veroveren. Maar een verlosser die kwam nederig en klein en zwak. Die gehoorzaamheid moest leren. Zoals wij een paar maanden geleden hebben bestudeerd. Dat hij steeds verder getoetst werd in zijn keuzes die hij rechtvaardig moest maken voor uw vader. En dat hij triomfeerde. En hij kwam in zwakheid als een mens. En wat heeft hij geleden voor ons? Zodat wij mogen triomferen in Christus. Heer, spreek tot in ieder van ons hart wat onze missie is. Mogen we daar duidelijk en helder ook mee bezig zijn. Mogen wij alle ballast aan de kant leggen, Heer, en weten waar het op aankomt. Zodat wij niet beschaamd staan voor u, Heer Jezus, als we bij u komen. Maar dat wij triomfantelijk binnengehaald mogen worden en dat we kunnen zeggen, we hebben de race gelopen, we hebben de strijd gestreden, ik heb mijn opdracht uitgevoerd. En voor ieder is dat verschillend, Heer. Dat zijn geen grote dingen altijd, Heer. Maar mogen wij trouw bevonden worden aan hetgeen wat u aan een ieder toebedeelt. Dat u verheerlijkt wordt, Heer Jezus. Halleluja. Amen.